Ik wil met u Gods woord openen, het heilige woord van God. En ik wil dat doen met u in 1 Timotheus 6. En ik wil beginnen bij vers 6. Timotheus, de eerste brief van Timotheus, hoofdstuk 6, vanaf het zesde vers. En dat begint bij deze woorden. Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. Want wij hebben niets de wereld ingedragen. En het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorboord. U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Strijd, de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God, die alle dingen levend maakt, en voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd heeft. Dit gebod, onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen, tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus, de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der Koningen en de Heere der Heren, zal hem op zijn tijd laten zien. Hij die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont. Hem heeft geen mens gezien en niemand kan hem ook zien. Hem zij de eer en eeuwige kracht. Amen. Tot zover Gods woord. Boven de overdenking van deze morgen heb ik gezet, waar jagen we naar? En er worden vanmorgen ons twee verschillende manieren van leven voor ogen gesteld. Het is de manier van leven van mensen die jagen naar de rijkdom. En de manier van leven van hen die echt voor God willen leven. Zoals ook gezongen werd. Als in alles in mij verlangt naar u. En ik hoop dat dat verlangen ook ontzettend sterk is. Om naar de Heere te verlangen, voor hem te leven. In vers 9 en 10 wat we lazen, gaat het alles om wat de wereld te bieden heeft. En naar geld en rijkdom en noem alles maar op, daar jagen de meeste mensen naar. Dat is hun alles. Maar de natuurlijke mens heeft ook niets anders. En moet het hebben van het hier en het nu. En daarom ze jagen en jakkeren voort om alles uit het leven te halen wat er te halen is. En de Heer Jezus zegt van hen in Matthäus 9 vers 36 dat de mensen voortgejaagd worden en afgemat worden als schapen zonder herder. En je ziet het vandaag in zijn volheid gebeuren. Wat zijn er in mensen gestrest, burn-out, overspannen, vermoeid, geïrriteerd, down. Ze worden, zoals de Bijbel zegt in Jacobus, als de golven van de zee voortgestuwd. En ze komen nooit tot rust. Je moet er altijd aan denken, als je op zondagmorgen zo hier naartoe rijdt, dan kan je eigenlijk je ogen wel sluiten, want er is niemand te zien op de weg. Dan gaat het allemaal wel goed. Maar als je nou dadelijk terugkomt, dan is het onvoorstelbaar wat er al op de weg zit. En de mensen moeten overal naartoe, naar hun voetbalwedstrijden, naar IKEA, naar de meubelhandel, naar weet ik wat allemaal. Maar ze zijn maar onderweg, zonder rust te vinden. Hoe komt dat nu? Wel, ze hebben geen goede herder, maar een slavendrijver die ze voortjaagt. Satan. Hij is het die de mens vanaf zijn geboorte in zijn macht heeft. En hij stelt ze echt niet de hemel voor ogen. Hij richt een blik op het hier en op het nu. Op het halen uit het leven wat er te halen is. Want het moet alles gebeuren in de tijd van het leven voor de dood. Want met de dood eindigt het. Oh, lijkt allemaal zo mooi. Maar de rijkdom van de wereld is nooit permanent. We hebben dat die laatste jaren met de geldcrisis gezien. En als God erin blaast, blijft er niks over. Ben je alles kwijt. Daarom zei Paulus ook, je hebt niks meegebracht toen je in deze wereld kwam. En we kunnen ook niets meenemen. Je moet alles achterlaten. En je bent op weg naar de dood. En hoe hard je ook knokt en vecht om eraan te ontkomen, je verliest die strijd. Welke kapitalen je ook bereid bent uit te geven voor je gezondheid. De Bijbel leert ons, het is de mens gezet eenmaal te sterven. En dan het oordeel. Eenmaal zal de mens ontwaken uit de dood en komen te staan voor de witte troon. En als hij God en Christus verworpen heeft, dan is inderdaad het einde verderf en ondergang. Dat is de toekomst van de mens zonder Christus. Oh, velen lachen daarom. En u wat vertellen, gisteren liep ik te wandelen met mijn hondje. En dan loop ik nog alles te bidden. Heer, mag ik toch iemand ontmoeten om over u te vertellen? Ik hoop dat u dat ook wel eens doet. En dan krijg je wonderbare dingen soms. En ik liep zo langs het op het trottoir. En ik was 500 meter verder. Hallo meneer Van der Bos. En er stopte een fietser naast me. En ik had al meer een gesprek met hem gehad. En we kregen een heel gesprekje. Over zijn nieuwe fiets begon het. En ik zeg, heb je al een motortje voor je fiets? Nee, hij zegt, dat heb ik nog niet nodig. Daar ben ik nog te jong voor. Hij zegt, ik ben 78. Ik zeg, nou, ik ben net 76 geworden. Ik zeg, maar dan zijn we alle twee met het laatste stukje bezig. Hij zegt, dat is waar. Ik zit in het bestuur van ons appartement. En ik heb al 10 mensen begraven. Want als je in het bestuur zit, moet je erbij zijn. Ik zeg, ja, dan zijn wij ook naar op weg. Ja, ja, zegt hij, de dood is het einde. Ik zeg, ben je nou mal? Dat is helemaal niet het einde. Ik zeg, ik heb eeuwig leven door het offer van de Heer Jezus Christus. Hij zegt, meneer Van der Bos, je bent een aardige man. Maar met die sprookjes moet je bij mij niet aankomen. En toen fietste hij weer verder. En dat heeft me zo aangegrepen. Dat mensen zo leven. Met die sprookjes van 6000 jaar terug moet je me niet aankomen. En hij fietste weg en ik heb gezegd, Heer, wat er ook gebeurt. Maar grijp hem, voordat hij in het eeuwige verderf terechtkomt. Dat moet onze bewogenheid zijn voor een wereld rondom ons heen. Het einde is verderf. En Johannes 2 vers 16 zegt, de wereld gaat voorbij en haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, die blijft in eeuwigheid. En dat heb ik mogen doen door genade. En daarom kan ik zeggen dat ik eeuwig leven heb, hoop en toekomst. En alleen als je de wil van God doet, is er hoop en toekomst en eeuwig leven. Maar dat is nu juist het grote probleem voor veel mensen. Dat was ook zelfs het probleem voor de rijke jongeling. Ja, natuurlijk. Hij wilde ook het eeuwige leven beërven. Wie wil dat niet? Maar de prijs was te hoog. En hij ging bedroefd heen. Oh, hoeveel. En dan denk ik alleen maar aan mijn eigen familie. Hebben het evangelie gehoord. Soms hun leven lang. Maar doen nooit de wil van God. En volgen hun eigen wil en hun eigen gedachten. Ze hebben misschien nog wel geloofd in God. Ze hebben misschien nog wel geprobeerd de wet te houden. Gelijk de rijke jongeling. Maar ze zijn afgehaakt. Ze zijn nooit in hun leven bij de gekruisigde Christus uitgekomen. Ze hebben nooit geknield aan zijn doorboorde voeten. Ze hebben nooit de reiniging van hun zonde door het bloed van Christus ervaren. En daarom missen ze ook het eeuwige leven. Daarom missen ze ook de vreugde van het kindschap Gods. Want de wil van God doen betekent dat er een volkomen verandering in ons leven moet plaatsvinden. In ons denken, in ons handelen, in ons wandelen. En dat begint met bekering. Want alleen als je je bekeert, kom je los uit de macht van die grote slavendrijver die je naar de ondergang wil voeren. Dat is de gekruisigde Christus aanvaarden voor je hart en je leven. Dat is overgave, dat is discipelschap. Dan wordt het werkelijkheid. Alles in mij verlangt naar u om voor u te leven. En in die weg kom je ook. In de handen van de levende God die een liefdevolle vader voor je is. En je het eeuwige leven schenkt. Nu, ik hoop zo van harte dat wij die hier zitten de wil van God in ons leven hebben gedaan. Dat we tot die bekering en wedergeboorte zijn gekomen. Dat deden de Thessalonicenzen immers ook. Ze hebben zich van de afgoden tot God bekeerd om de levende en waarachtige God te dienen. Het was niet genoeg die bekering, maar het ging er ook om de levende God te dienen en uit de hemel zijn zoon te verwachten. Dat is de motivatie ook om hem echt te dienen. En over dat dienen en over dat verwachten gaat het vanaf vers 11. U echter, o mens die God toebehoort. En het is niet niks wat er in deze enkele verse tot ons komt. Wij, u en ik, dragen als het goed is in onze handel en onze wandel de kenmerken dat we Gods eigendom zijn. Met minder kunnen we hem niet dienen. God heeft ons gekocht en betaald. Met het vergoten bloed van Christus. En we zijn zijn eigendom. Halleluja. Zijn eigendom voor eeuwig en altijd. En Gods naam is daarom aan uw en mijn leven verbonden. We zijn verbonden met de Vader en de Zoon door de Heilige Geest die in ons woont. En we leven vanaf dat moment. Vanaf dat moment, altijd in de tegenwoordigheid van de alomtegenwoordige heilige God. En ik hoop zo van harte dat we dat ook bewust zijn. Dat dat niet alleen op zondagmorgen is als we misschien zingen, God is hier, hier in ons midden. Hij is bij u altijd waar u bent, alomtegenwoordig, wonende in uw hart en leven. En vanmorgen is hij hier, hier in ons midden. Bedenk dat nu eens even. Dat de Heilige God hier in ons midden is. Want dat is de realiteit. Mozes heeft dat ervaren en daarom stond hij ook op heilige grond. En in de woorden, u, o mens, die God toebehoort, zien we ineens onze enorme hoge status, wie we werkelijk zijn, kinderen van God. We behoren niet langer die slavendrijver toe, die ons alleen maar op het aardse richtte en ons naar de eeuwige verlorenheid wilde brengen. Onze status is vergelijkbaar met de mannen Gods in het Oude Testament. De mens die God toebehoort. In een andere vertaling las ik, u man Gods. En in het Oude Testament werd ook diverse malen gesproken over dat woord man Gods. Denk maar aan Mozes, de man Gods. Hoe God bij hem was en met hem sprak. Hoe God hem aanstuurde en hem de weg liet gaan die hij bepaald had. Maar denk ook maar aan David, daar wordt ook gesproken, de man Gods David. De man Gods Elia. De man Gods Elisa en zoveel meer mannen die werkelijk in het geloof stonden en ervoor gingen om voor God te leven. En zo sprak Paulus ook tot Timotheus. En vanmorgen ook tot ons, tot u en tot mij. Het is heel persoonlijk wat God tot u en tot mij gaat zeggen vanmorgen. Het gaat over u en mij. Of we ook werkelijk bereid zijn God te dienen in alles wat hij van ons vraagt. Nu, ik moet u zeggen, dan haken velen af. Omdat ze zichzelf niet volkomen prijs willen geven aan de Heer. Daarom blijven zoveel vandaag hangen in een oppervlakkig geloofsleven. Ze geloven het wel. En gaan hun eigen gang. Maar ik hoop dat er hier in deze dienst, in ons allemaal een diep verlangen is, een man en een vrouw Gods te zijn, voor hem te leven zolang hij vertoeft, die ervoor willen gaan, wat de prijs ook is. En de prijs is soms hoog, dat weet ik. Paulus zegt heel duidelijk, en daarom is Gods woord nooit een vrijblijvend woord in vers 13 en 14. Ik beveel u voor God dit gebod. Onberispelijk in acht te nemen. Tot hoe lang? Tot de verschijning van de Heer Jezus. Tot de verschijning van de Heer Jezus. Als we dus afhaken en deze weg niet willen gaan, is het pure rebellie tegenover de God die ons gekocht en betaald heeft met het bloed van Christus. En er zijn altijd gevolgen aan verbonden. We moeten, zegt Paulus, om te beginnen alles ontvluchten wat met hebzucht en begeerte te maken heeft. Ze zijn altijd weer een verzoeking en een verleiding voor ons. En vluchten lijkt iets van zwakheid. Maar dat is het niet. Ontvluchten en vluchten heeft te maken met pure zelfkennis. Want je weet drommels goed in je leven wat je zwakke punten zijn. Waar je nog gevoelig voor bent, voor de dingen van de wereld of niet. Of ben ik de enige die dat heeft? U heeft ze ook. Al die zwakke punten. En die moet je ontvluchten, zegt Paulus. Zou u er drie noemen? 1 Korinthe 6 vers 18. Vlucht weg van de hoererij. Vlucht weg misschien wel van je laptop. Die een grote verleiding voor je is. Vlucht weg van de afgodendienst. Laat niemand anders je leven vervullen dan de levende God. Ontvlucht de begeerte van de jeugd. 2 Timotheus 2 vers 22. De jonge Jozef. Hij vluchtte weg van de vrouw van Potifar. Hij wist het. Dat hij dat moest doen. Maar David vluchtte niet weg. Toen hij Batseba zag. En ik kwam tot overspel met alle gevolgen van dien. En er is vanaf dat moment altijd strijd in het leven van David geweest. Mannen en vrouwen Gods moeten dus wegvluchten van de zonde in al zijn vormen. En hoe eer, hoe beter. Hoe eer dat je vlucht, hoe beter. Denk echt niet, ik ben er tegen bestand. Vlucht ervoor. Want ook wij kunnen door onze begeerte die er altijd nog is. En die we meedragen tot het einde. Meegesleurd worden in een weg van zonde. Want wie meent te staan. En wie denkt ik ben sterk. Zie toe dat je niet valt. De verleiding is er elke dag. Aan de ene kant ontvluchten. En aan de andere kant jagen naar. En hoe meer je jaagt naar de prachtige dingen van de Heere God. Naar de prachtige dingen van de Heere Jezus. Die je leven zo mooi en rijk maken. Hoe minder je zult behoeven te ontvluchten. Met andere woorden, dan is er geen plaats en geen tijd meer voor die andere dingen. En jagen naar is een actieve bezigheid van voor ons mensen. Geleid door de Heere vanuit de hemel en uitgewerkt door de Heilige Geest die in ons woont. Met dat ene doel. Het beeld van Christus zichtbaar maken in ons leven. Daar gaat het om. En daar moet je je voor willen openstellen. Daar moet je je voor willen openstellen. En ik zal u vertellen, aan dat jagen komt nooit een eind. Er is geen AOW. Er is geen pensioenleeftijd. En er is geen sabbatical jaar. Dat jagen gaat door. Dat proces gaat door tot de dag dat de Heer ons thuis haalt. En onze aardse reis hier eindigt. Of tot de verschijning van Christus. En dat is toch onze grote verwachting. Daar zien we toch naar uit. En op Gods tijd zal de bezuin ook werkelijk klinken. En komt hij ons halen. De dingen die in vers 11 genoemd worden zijn van het grootste belang voor ons. Om daarmee God te verheerlijken in ons leven. God te laten zien in ons leven. Aan al die ongelovigen die om ons heen zijn. En er zijn er heel wat. Soms denk je, ik ben de enige nog. Nu, dan ben je maar de enige. Maar laat het zien wie je toebehoort. Dat je Gods toebehoort. Dat je zijn eigendom bent. En dan noemt hij een aantal dingen. Gerechtigheid. Gerechtigheid betekent rechtvaardig leven. Recht doen aan anderen en ze niet tekort doen. Dat betekent eerlijk zijn. Dat betekent betrouwbaar zijn. Dat betekent mensen genade bewijzen en vergeving schenken. Omdat je dat zelf ook zo van God hebt mogen ervaren. Dat hij je alles vergeven heeft. Dat is het doen van die goede werken. Die God van tevoren voor ons bereid heeft. Oh, het staat in scherpe tegenstelling tot alle ongerechtigheid van de wereld. Maar schijn je heel anders. Je hebt Christus leren kennen, zegt Paulus. En dan ga je opvallen. Ik zal u zeggen, dan ga je opvallen. Als je dat gaat doen, dan ga je opvallen. Dan staan de mensen helemaal verbaasd te kijken. Godsvrucht. Dit is een leven naar Gods wil. In praktische levensheiliging. Leg dan af. En doe dan weg. En doe dan aan dat nieuwe leven van Christus. Hebreeën 12 vers 14 zegt, jaag de vrede na met alle en heiliging. Dat zijn vruchten die aan onze bekering en wedergeboorte beantwoorden. geloof. We moeten groeien in ons geloof. Dat is een proces. En ons vertrouwen volkomen tot in de kleinste details op hem stellen. Want we zijn van hem. En we zijn afhankelijk van hem. Daarom zegt Spreuken, vertrouw op de Heere met heel je hart. En steun op je eigen inzicht niet. Zodat ons geloof groeit naar een onwankelbaar geloof. Denk maar aan Caleb. Toen ze het land gingen bespieden, hij was de enige die nog vertrouwde op God. Toen ze terugkwamen. En de rest zei, het kan niet, het kan niet. Caleb vertrouwde op God. En dat is zo mooi. Om te vertrouwen op God. Wat er ook gebeurt in je leven. Wat er ook gebeurt. En zeg, Heer, ik begrijp u niet. En vaak begrijpen we het ook niet. Maar ik vertrouw u. Vertrouw u. Onze dochter is nu 15 jaar in Ethiopië. We hadden een tijd terug een gesprek met haar. Over hele moeilijke dingen. Dus ze zei, papa en mama, ik heb God beloofd dat ik nooit meer vraag waarom. Maar dat ik hem vertrouw in alles. Vertrouw in alles. Dat heeft te maken met dat geloof van ons. Dat dat onwankelbaar is. Ook al gaat het door de diepte heen. En liefde. Liefde is eigenlijk werk in uitvoering in de praktijk. Werk in uitvoering. Denk maar aan de barmhartige Samaritaan. Dat is van je ezeltje afkomen. Misschien wel uit je auto uitkomen. Dat is die ander, je wijn. Je olie geven. Dat is voor die ander je geld geven. Je tiende geven. In de zorg en de nood voor de ander. Wie lief heeft, zegt de Bijbel, is uit God geboren. Liefde in praktijk. Wie niet lief heeft, kent God niet. Dat is kenmerk of u wederom geboren bent. Dat u de liefde van God praktiseert. Want de liefde van God is in ons hart uitgestort. Of niet? Romeinen 5 vers 5. En moet ook daadwerkelijk stromen naar de ander. Die weggevende liefde. En hoe meer dat je weggeeft van die liefde, hoe meer er in je hart komt. En er is nooit een tekort. En zo alleen wordt Gods liefde zichtbaar in deze liefdeloze wereld. Volharding. We moeten volharden wat de prijs ook is, zegt de Bijbel, om te krijgen wat beloofd is. Wij moeten met volharding die wedloop lopen die voor ons ligt, kijkende naar de eindstreep, de komst van Christus op de wolken om ons te halen. En het is maar een klein stukje meer. Het is maar een klein stukje meer. Johan Frinsen zegt, hij komt spoedig. En toen ik wegging, zei hij tot 3 keer door, broeder Bas, hij komt, hij komt, hij komt spoedig. Heerlijk, hè? Heerlijk. Het was zo bemoedigend. Zachtmoedigheid. Oh, je zou over elk onderwerp zou je een studie kunnen maken. Dat is zo'n prachtig beeld van onze goddelijke natuur die we gekregen hebben toen we tot geloof kwamen. Een prachtig beeld van de Heer Jezus die zei, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Zorg dat je nooit bitter wordt. Dat je nooit boos of opstandig wordt. Ook al ga je diepe wegen. Hij is bij je. Hij vertroost je. Hij geeft dat wat je nodig hebt. En ook al word je uitgespuugd omdat je het beeld van Christus draagt. Omdat je jaagt naar dat wat God van je vraagt. Blijf zachtmoedig. Blijf zachtmoedig. Oh, ik weet het. Dat is vaak moeilijk hoor. Wat moeilijk om zachtmoedig te zijn. Maar kies ervoor. Zeg het tegen de Heer. Heer, ik wil een zachtmoedig mens zijn. Ik wil een beeld van de Heer Jezus zijn. En ga erachter staan. En dan vind je God aan je zijde. Om een zachtmoedig mens te worden. En wat is er mooier dan om zachtmoedig te zijn? En dan wil je God aan je zijde als je dat wilt. Om deze 5 punten ook te praktiseren. Ontvluchten naar van. Jagen naar. Strijden voor. Grijpen naar. Wat hebben we een druk leven als christenen. Wat zijn we bezig als het goed is. Dat is de weg die de man en de vrouw Gods wordt voorgehouden. Vers 12 zegt strijd, de goede strijd van het geloof. Dat wil zeggen strijd om vast te houden aan het geloof dat ons door Christus en zijn apostelen is overgeleverd. Vasthouden aan de Bijbelse leer. Aan dat onfeilbaar woord van God vandaag. Wat is dat moeilijk, want het wordt op alle manieren ondergraven. En dan kunnen we maar één ding elke keer zeggen, er staat geschreven. Dat moet het uitgangspunt zijn van ons geloof. En dat kost strijd omdat er zoveel wind van leer is. En dan kan je zelfs aan het twijfelen brengen van, zit ik wel op het goede spoor als je al die dingen hoort? Maar je moet steeds weer teruggaan naar de waarheid van Gods woord. En zeggen, er staat geschreven. Einde discussie. Grijp naar het eeuwige leven waartoe u geroepen bent. Natuurlijk, heb je als kind van God eeuwig leven, dat staat vast. Maar Paulus bedoelt hier te zeggen, grijp naar de eeuwige rijkdom in de hemel die je nu al bezit. Kijk naar je rijkdom van het eeuwige leven. In tegenstelling tot het grijpen naar de aardse rijkdom. Leef vanuit het feit dat je een hemelburger bent. En dat je nu al gezegend bent met alle zegeningen in de hemelse gewesten. Dat is je deel. Dat is een deel van dat eeuwige leven. Al die hemelse zegeningen. Bedenk dat Gods zegenende handen zijn in Christus vanuit de hemel die over je uitgestrekt zijn. Als je dat gaat beseffen, maakt je tot een tevreden en dankbaar en blij mens. Daar kan de wereld niks aan toevoegen. En we zijn zo rijk gezegend. Met voedsel, met kleding, met onderdak, noem alles maar op wat je hebt. En wat we dan volgende week nog weggeven zijn de spulletjes die we niet meer gebruiken. Vers 12 spreekt om zo te leven ook over het feit van de goede belijdenis hebben afgelegd voor vele getuigen. Weet u, als we de goede getuigenis af hebben gelegd voor vele getuigen, dan hebben we ook een grote verantwoordelijkheid. Dan hebben we wat gezegd, of niet? Nu, ik denk dat dat het moment was van onze doop. In onze doop hebben we ons openbare getuigenis gegeven, of niet? Hier misschien wel in het midden van de gemeente. Toen hebben we beleden dat we de Heer Jezus toe wilden horen. Hebben we beleden dat we een discipel van Hem zijn. Hebben we beleden dat we God willen dienen voor vele getuigen. En dat moet zichtbaar worden in ons leven. Want dat zeggen is niet zo moeilijk. Maar dat uitleven. En daarom neemt Paulus ons nog mee in vers 13 naar de goede belijdenis van de Heer Jezus voor Pilatus. De Heer Jezus, zijn leven was één groot getuigenis dat hij de Zoon van God was. En het was zichtbaar ook toen hij voor Pilatus stond. Naar waarheid zei hij toen Pilatus vroeg, bent u de koning der Joden, dat hij dat was. Maar hij zei, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En ook wij behoren niet bij het koninkrijk van deze wereld, maar bij het hemelse koninkrijk. Dat moet ook ons getuigenis zijn. Wij behoren onze hemelse koning toe. Hij is de koning van mijn hart en mijn leven. Oh, ik weet dat er vandaag veel gesproken wordt over het koninkrijk van God hier en nu. En dat dat gepaard gaat met grote aardse rijkdom. Dat je niet ziek hoeft te zijn. Dat je alles van God kan krijgen wat je hartje begeert. Maar als je de woorden van de Heer Jezus hoort, wat hij tegen Pilatus zei, dan is het einde discussie. Hij is de koning en hij zit nu in de troon. En eenmaal zullen zijn voeten op de Olijfberg staan. Dan zal hij koning worden over Israël en over de hele wereld. En hij zal de enige koning zijn. Dan komt het koninkrijk van de Messias, het Messiaanse koninkrijk, 1000 jaren lang. Maar voordat hij komt als koning, komt hij eerst nog om hen die tot zijn gemeente behoren te halen. De verschijning zal wonderbaar zijn als de bazuin klinkt en hij afdaalt vanuit de troon op de wolken in al zijn glorie en al zijn heerlijkheid om ons, om u en mij, de kinderen Gods, te komen halen. En wij gaan hem tegemoet. In een ogenblik, in een ogenblik. We gaan hem tegemoet in de lucht. En op de wolk gaan we met hem naar het vaderhuis met de vele woningen. Dat is onze gezegende eeuwige toekomst. Dan krijgen we ook een nieuw en verheerlijk lichaam. Ach, nu is het nog niet zo ver. Nu moeten we nog ervaren dat het lichaam aftakelt. Ook in het ouder worden. Dat de kanker zomaar kan toeslaan in je leven. Dat er zoveel moeite ook in het lichaam vaak is. Maar het wordt alles nieuw. Het wordt alles nieuw. Daar mogen we elkaar vanmorgen ook mee bemoedigen. En ik hoop dat dat tot troost ook is. Als je moeite in het lichaam hebt mee te dragen. Het wordt allemaal nieuw. Als we zijn in het huis van de Vader. O, lieve broeders en zusters. Als ik vanmorgen bedenk. Dat hij door zijn lijden. Zijn verworpen worden. Zijn hangen aan het kruis. De vloek. De zonde. En het oordeel dragende. Dat deed voor mij. Arme verloren zondaar. Dat deed hij voor mij. En als er niemand gered had moeten worden, dan had hij het nog gedaan voor mij alleen. Maar hij deed het ook voor u. Bedenk dat nog eens een ogenblik. Want weet u, als ik dat diep tot me door laat dringen, dan kan ik niet anders dan me aan hem onderwerpen. En dit gebod wat Paulus van Gods wegen geeft, ook proberen onberispelijk in acht te nemen. Tot zijn verschijning. En dat kan elk ogenblik gebeuren. Dat zou zomaar onder deze dienst kunnen gebeuren. En weet u, als dat het verlangen van mijn hart is. Als ik daarvoor ga. Dan zal ik ook niet beschaamd staan als ik kom. Daarom is het ook zo belangrijk. Als je nog een mens misschien ook vanmorgen van de wereld bent. Misschien zeg je niet, het is een sprookje. Maar nog wel een mens in de macht van Satan. Omdat je nog nooit jezelf hebt uitgeleverd aan de Heer Jezus Christus. Grijp dan die kans vandaag. Om je te bekeren tot de Heer. Het is misschien wel de laatste kans, ik weet het niet. Maar misschien wel de laatste kans die je krijgt. En vers 15 zegt... dat God de koning der koningen en de Heere der Heren op zijn tijd zal laten zien. De Heer Jezus Christus. Want de discipelen vroegen, Heer Jezus, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei, dat heeft alleen de Vader in zijn macht. En die bepaalt dat ogenblik. En dat zal gebeuren aan het einde van de grote verdrukking. Want dan komt het Messiaanse vrederijk. En Paulus kan niet anders... En ik hoop dat wij ons daarbij aansluiten. God de eer geven in het laatste vers wat we hebben. Want het is alles uit hem en door hem en tot hem en van hem. Alles ten goede van ons. En ook wij eren God de Vader en de Zoon. En ik hoop niet alleen met woorden op zondagmorgen. Maar door te leven overeenkomstig het woord van God... dat vanmorgen heel persoonlijk tot ons kwam. Maranatha. Amen. Zullen we samen het aangezicht van de Heere zoeken? Heere, voor de dienst en in de dienst hebben we gebeden. Dat u vanmorgen in ons midden zou zijn. Dat u vanmorgen door uw woord en geest. Tot ons heel persoonlijk zou spreken. En u heeft dat gedaan tot mijn hart en tot ons hart. En Heer, nu kunnen we het alleen maar aan u overgeven. Wilt u datgene wat u naar onze harten heeft toegebracht, ook in ons hart verder uitwerken? Heer, het is geweldig als we al weten dat we uw eigendom zijn. Maar het is nog geweldiger als we ook het intense verlangen hebben en dat ook tegen u zeggen vanmorgen. Heer, ik wil voor u leven. Ik wil u laten zien in mijn handel, in mijn wandel, in het leven van elke dag, te midden van een boos ontaard geslacht. Ik wil dat uitleven en iets van u laten zien, Heer Jezus. Totdat ons geloof wordt omgezet in dat wonderbaar aanschouwen. De bezuin klinkt en we vereeuwigd zijn met u. Voor eeuwig en altijd. Halleluja. Amen.